Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het werk De Navolging van Christus, geschreven door Thomas à Kempis. Ondertussen waren wij aangekomen aan het 24e hoofdstuk van het eerste traktaat, en dat draagt de titel Het oordeel en de straffen der zondaars. Denk bij alles aan het einde, en hoe gij zult komen te staan tegenover de strenge rechter, voor wie niets verborgen is, die zich door geen geschenken laat verbidden en geen uitvluchten aanvaardt, maar oordelen zal zoals het rechtvaardig is. Ach, ongelukkige en onwijze zondaar, wat zult gij antwoorden aan God, die al uw slechte daden kent, gij die soms al bang wordt voor het gezicht van een verbolgen mens? Waarom zorgt gij niet dat gij voorbereid zijt op de dag van het oordeel, wanneer niemand door een ander vrijgepleit of verdedigd kan worden, maar iedereen zichzelf genoeg tot last zal zijn? Nu kan uw inspanning nog vruchten dragen. Zijn uw tranen nog aanvaardbaar? Worden uw zuchten nog gehoord? En is uw leed nog verzoenend en louterend? Een groot en heilzaam vage vuur heeft hier de verduldige mens nog, een mens die bij het lijden van onrecht meer verdriet heeft over de boosheid van de ander dan over het hem aangedane onrecht. Die volgaarne bid voor degene die tegen hem zijn en hun schulden van harte vergeeft. Die niet aarzelt om anderen vergiffenis te vragen. Die eerder geneigd is tot deernis dan tot woede. Die vaak zichzelf geweld aandoet en het vlees geheel aan de geest tracht te onderwerpen. Het is beter zich nu van zijn zonden te zuiveren en zijn gebreken uit te snijden, dan ze voor de toekomstige zuivering te bewaren. Werkelijk, wij bedriegen onszelf door de ongeregelde liefde die wij ons vlees toedragen. Wat zal het komende vuur anders verslinden dan uw zonden? Hoe meer gij uzelf nu ontziet en uw vlees volgt, des te harder zult gij het later bekopen en des te meer voedsel spaart gij op voor het vuur. Waar de mens in heeft gezondigd, daarin zal hij het zwaarst gestraft worden. Daar zullen de tragen met vurige prikkels gekweld worden en de gulzigaards zullen gefolterd worden door gruwelijke dorst en honger. Daar zullen de onkuisaards en de najagers van de wellust met brandend pek en stinkende zwavel overgoten worden en als dolle honden zullen de jaloersen huilen van pijn. Er zal geen ondeugd zijn die haar eigen foltering niet zal krijgen. Daar zullen de hoogmoedigen hartgrondig beschaamd staan en de hebzuchtigen zullen benauwd worden door jammerlijk gebrek. Dit zijn de 7 hoofdzonden die volgens de geëikte opsomming aangegeven zijn met de hun corresponderende straffen. Uiteraard dienen we dit ook als het thema van de helle straffen in verhouding met de hoofdzonden als een traditioneel onderwerp te beschouwen en in die mate ook te verstaan. Daar zal 1 uur straf zwaarder zijn dan hier 100 jaar van de pijnlijkste boetedoening. Daar is geen ogenblik rust, geen ogenblik troost voor de verdoemden, terwijl wij hier toch altijd nog eens respijt krijgen in ons zwoegen en de troost van onze vrienden genieten. Nu moet gij bekommerd zijn en bedroefd om uw zonden, dan kunt gij op de dag van het oordeel met de zaligen in veiligheid zijn. Want dan zullen de rechtvaardigen in grote onverschrokkenheid staan tegenover degenen die hen benauwd en onderdrukt hebben. Dan zal tot oordelen opstaan degene die zich nu deemoedig onderwerpt aan het oordeel van de mensen. Dan zal een groot vertrouwen de arme en deemoedige bezielen en zal de hoogmoedige aan alle kanten angstig zijn. Dan zal blijken dat in deze wereld die mens wijs is geweest die om Christus wille geleerd heeft dwaas en veracht te zijn. Dan zal iedere geduldig verduurde beproeving een vreugde zijn en zal alle boosheid zich de mond gesnoerd zien. Dan zullen alle vromen zich verheugen. Dan zal het gepijnigde vlees meer juichen dan wanneer het zich altijd in weelde had gekoesterd. Dan zal het povere kleed gaan glanzen en het verfijnde gewaad vaal worden. Dan zal de armoedige woning meer lof vinden dan het vergulde paleis. Dan zal standvaste geduld een betere hulp zijn dan alle macht van de wereld. Dan zal simpele gehoorzaamheid hoger verheven worden dan alle wereldse schranderheid. Dan zal een goed en zuiver geweten meer vreugde geven dan hooggeleerde filosofie. Dan zal verachting van de rijkdom zwaarder wegen dan alle schatten van de aardse mensen. Dan zult gij meer troost putten uit een godvruchtig gebed dan uit een heerlijke maaltijd. Dan zult gij meer vreugde halen uit het stilzwijgen dat gij bewaard hebt dan uit langdurig gepraat. Dan zullen heilige werken meer waard zijn dan een overvloed van mooie woorden. Dan zal een sober leven en harde boetvaardigheid meer in de smaak vallen dan alle aardse genoegens. Leer nu in het kleine geduldig te zijn, om dan van erger bevrijd te worden. Neem hier eerst eens de proef wat gij later zult kunnen. Als gij nu zo weinig kunt verdragen, hoe zult gij dan de eeuwige folteringen kunnen harden? Als nu een beetje lijden u zo ongeduldig maakt, wat zal dan het hellevuur wel doen? Begrijp goed, gij kunt niet tweemaal vreugde hebben, hier in de wereld u verlustigen en later nog met Christus heersen. Als gij tot op de dag van vandaag altijd in aanzien en weelde geleefd had, wat zou het u allemaal baten wanneer gij nu, op dit ogenblik, zou sterven? Alles is dus ijdelheid, behalve God liefhebben en hem alleen dienen. Want wie God uit heel zijn hart lief heeft, die vreest geen dood, geen pijn, geen oordeel en geen hel, omdat de volmaakte liefde een veilige toegang tot God verschaft. Maar bij iemand die nog behagen vindt in de zonde, valt het niet te verbazen dat hij de dood en het oordeel vreest. Toch is het goed dat, wanneer de liefde u niet afhoudt van het kwaad, althans de vrees voor het hellevuur u betoont. Wie echter de vrees voor God niet voldoende telt, hij kan niet lang in het goede volharden, maar zal heel spoedig in de strikken van de duivel lopen.
Thank you.
25e hoofdstuk. De vurigheid waarmee wij ons leven moeten beteren. Wees waakzaam en ijverig in de dienst van God en denk dikwijls: met welk doel zijt gij in het klooster gekomen en waarom hebt gij de wereld verlaten? Toch zeker om voor God te leven en een geestelijk mens te worden. Gij moet dus vurig verlangen om voortgang te maken, want het loon voor uw inspanningen zult gij op korte termijn ontvangen, en dan zal er verder geen vrees en geen pijn meer zijn in uw land. Een weinig moeite zult gij u nu geven, dan zult gij een grote rust, ja, een ononderbroken blijdschap vinden. Als gij in uw daden trouw en vurig zijt gebleven, zal God zonder twijfel trouw en vrijgevig zijn in zijn vergelding. Gij moet de vaste hoop bewaren dat gij de zegepalm zult halen, maar het is niet gewenst dat gij u veilig gaat wanen. Dan zoudt gij lui of overmoedig kunnen worden. Er was eens iemand die in zijn angstvalligheid steeds maar tussen hoop en vrees hing. Op een keer was hij door droefheid overmand in een kerk waar hij voor een altaar in gebed neerlag en de volgende gedachte uitsprak: O, als ik maar wist dat ik zou blijven volharden! En aanstonds hoorde hij in zijn binnenste een antwoord van God: En als ge dat nu eens wist, wat zoudt ge willen doen? Doe nu maar wat ge dan zoudt willen doen en ge zult wel geen gevaar lopen. En meteen gaf hij zich getroost en gesterkt aan Gods wil over en zijn angstige twijfel verdween. Hij had geen behoefte meer om nieuwsgierig na te vorsen wat hem te wachten stond. Zijn streven was meer om te achterhalen wat Gods welgevallige en volmaakte wil was, tot begin en voleinding van alle goede werken. Hoop op God en doe het goede, zegt de profeet. En woon in het land, en gij zult u voeden met zijn rijkdom. Er is één ding dat velen terughoudt van de geestelijke voortgang en van een vurige verbetering: de schrik voor de inspanning of de zwaarte van de strijd. Want inderdaad, meer dan anderen gaan diegenen vooruit in de deugd die zich het manmoedigst inspannen om te zegevieren over wat hun het zwaarste valt en het hevigst tegenstaat. Dan immers maakt de mens meer voortgang en verdient hij ruimer genade wanneer hij zichzelf meer overwint en in de geest versterft. Overigens hebben niet allen evenveel te overwinnen en te versterven. Toch zal een ijverig vechter meer in staat zijn om vorderingen te maken, zelfs al heeft hij meer hartstochten dan een ander die wel oppassend leeft, maar toch minder vurig naar deugden streeft. Twee dingen dragen in het bijzonder bij tot een aanzienlijke verbetering: zich met geweld onttrekken aan de dingen waar de natuur in haar verdorvenheid toe neigt, en zich vurig toeleggen op het goede waar men het meest tekort aan heeft. Gij moet ook die dingen het meest proberen te vermijden en te overwinnen die u in anderen het veelvuldigst mishagen. Tracht uw voortgang overal te vinden. Als gij goede voorbeelden ziet of erover hoort vertellen, laat dan het verlangen ontbranden om die na te volgen. Maar als gij iets laakbaars opmerkt, wacht u dan datzelfde te doen, en hebt gij het soms gedaan, probeer u dan heel spoedig te beteren. Zoals uw oog anderen beziet, zo wordt gij op uw beurt door anderen gadegeslagen. Wat is het heerlijk en mooi, vurige en godvruchtige broeders voor ogen te hebben, die zich goed gedragen en tucht kennen. Wat is het droevig en drukkend, lieden voor ogen te hebben, wier levenswandel ongeregeld is, en die niet in praktijk brengen waartoe zij geroepen zijn. Wat is het schadelijk het ideaal van zijn roeping te veronachtzamen en zijn zinnen te zetten op dingen die buiten onze opdracht liggen. Wees het voornemen indachtig dat gij gemaakt hebt en houd het beeld van de gekruisigde voor ogen. Gij moogt u werkelijk wel schamen als gij het leven van Jezus Christus beschouwt, omdat gij u nog niet meer beijverd hebt om aan hem gelijkvormig te worden, terwijl gij toch al zo lang de weg van God hebt bewandeld. Een kloosterling die zich ernstig en godvruchtig in het hoogheilig leven en lijden van de Heer verdiept, zal daar al het nuttige en nodige in overvloed vinden, en hij hoeft niet buiten Jezus naar iets beters te zoeken. Ach, als de gekruisigde Jezus in ons hart zou komen, wat zouden wij dan spoedig en genoegzaam onderwezen worden? Een vurig kloosterling draagt en aanvaardt alles wat hem wordt opgelegd. Een nalatig en lauw kloosterling heeft kwelling op kwelling en voelt zich aan alle kanten benauwd, omdat hij verstoken is van de innerlijke troost en geen kans krijgt om uiterlijke troost te zoeken. Een kloosterling die zich niet aan zijn kloostertucht houdt, stelt zich bloot aan een zware val. Wie een ruimere en gemakkelijkere levenswijze zoekt, zal altijd in de knel zitten, want of het een of het ander zal hem niet aanstaan. Hoe doen het dan zoveel andere kloosterlingen die in hoge mate ingeperkt worden door de kloostertucht? Zij gaan zelden uit, zij leven in afzondering, eten uiterst karig, kleden zich in grove habijten, werken hard, praten weinig, waken lang, staan vroeg op, verrichten langdurige gebeden, doen veel geestelijke lezing en nemen alle regels van de kloostertucht in acht. Kijk eens naar de Kartuizers en de Cisterciënzers en de monniken en kloosterzusters van andere ordes, hoe die iedere nacht opstaan om voor de Heer psalmen te zingen. En daarom zou het een schandaal zijn dat gij voor dat heilig werk zoudt verflauwen waar zo'n menigte kloosterlingen al begint met Gods lof te zingen. Ach, als wij toch eens geen andere taak hadden dan de Heer, onze God, uit heel ons hart en volmondig te loven. Ach, als gij eens nooit de behoefte zou hebben om het te eten en te drinken en te slapen, maar altijd God kon loven en u uitsluitend aan geestelijke bezigheden kon wijden, dan zoudt gij veel gelukkiger zijn dan op het ogenblik, nu gij altijd maar de slaaf zijt van de behoeften van uw lichaam. Wat zou het te wensen zijn dat die behoeften niet bestonden, maar alleen de geestelijke verkwikkingen van de ziel, die wij helaas maar zo zelden smaken. Wanneer een mens zo ver gekomen is, dat hij bij geen enkel schepsel zijn troost zoekt, dan pas begint hem God volledig te smaken, dan zal hij ook pas welgemoed en tevreden zijn met alles wat er gebeurt. Dan zal hij zich niet verblijden omdat hij veel en niet treuren omdat hij weinig heeft. Dan geeft hij zich zonder terughouding en vertrouwvol over aan God, die voor hem alles in alles is. Voor wie helemaal niets teloor gaat of sterft, maar voor wie alles leeft en hem op zijn wenken zonder dralen dient. Wees altijd het einde indachtig en dat de verloren tijd niet weerkomt. Zonder naarstige zorg en aandacht zult gij nooit deugden verwerven. Wanneer gij begint te verflauwen, begint gij er slecht voor te staan, maar wanneer gij u toelegt op vurige ijver, zult gij een diepe vrede vinden. En zal de inspanning u lichter vallen. Dank, zij Gods genade en uw liefde tot de deugd, een vurig en toegewijd mens is tot alles bereid. Het kost meer moeite aan zijn ondeugden en hartstochten te weerstaan dan te zwoegen onder lichamelijke arbeid. Wie de kleine tekortkomingen niet mijt, vervalt allengs in grotere fouten. Vreugde zult gij iedere avond hebben, wanneer gij uw dag nuttig besteed hebt. Waak over uzelf. Spoor uzelf aan, vermaan uzelf, en wat er ook van anderen zij, veronachtzaam uzelf niet. Gij zult slechts voortgang maken voor zover gij uzelf geweld aandoet. Amen. En hier eindigen de wenken voor het geestelijk leven. tweede traktaat. Wenken aangaande het inwendig leven. De beginwoorden van dit traktaat zijn Regnum Dei intra vos est, het Rijk van God is in uw binnenste. Het eerste hoofdstuk draagt de titel Het inkerende leven. Het Rijk van God is in uw binnenste, zegt de Heer. Keer u met heel uw hart tot de Heer en laat deze armzalige wereld, dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen. Dan zult gij het Rijk van God in u zien komen. Want dat Rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest. En het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en u zijn vertroosting schenken, wanneer gij hem in uw binnenste een waardige woning bereid hebt. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is van binnen, en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt hij de innerlijke mens, en zoet zijn dan de gesprekken met hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid. Welaan dan, getrouwe ziel, maak uw hart gereed voor deze bruidegom, opdat hij zich verwaardigt tot u te komen en in u te wonen. Want hij zegt, indien iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan mijn woorden, en wij zullen tot hem komen en onze intrek bij hem nemen. Maak dus plaats voor Christus en ontzeg aan alle anderen de toegang. Als ge Christus hebt, zijt ge rijk en hebt ge genoeg. Hij zal uw proviantmeester zijn en uw trouwe rentmeester in alles, zodat gij niet op de mensen hoeft te hopen. Want de mensen veranderen snel en laten u spoedig in de steek. Christus echter blijft eeuwig en staat u bestendig bij tot het einde toe. Gij moet geen groot vertrouwen stellen op een zwak en sterfelijk mens, ook al helpt hij u en al houdt gij van hem. En gij moet er ook niet bijzonder bedroefd om zijn als hij u bij tijd en wijle tegenwerkt en tegenspreekt. Degenen die vandaag met u zijn, kunnen zich morgen tegen u kanten en omgekeerd. Zij draaien even vaak als de wind. Stel al uw vertrouwen op God en laat hem degene zijn die gij vreest en lief hebt. Hij zal voor u instaan en alles wel ten beste leiden. Gij hebt hier geen blijvende woonplaats en waar gij ook vertoeft, gij zijt er een vreemdeling en een pelgrim. Geen ogenblik zult gij rust vinden als gij niet innig met Christus zijt verenigd. Wat zoekt gij hier, terwijl dit toch niet het oord is van uw rust? In het hemelse moet uw verblijf zijn en al het aardse moet gij bezien als een voorbijganger. Alle dingen gaan voorbij. En gij ook, net als zij. Zorg dat gij er niet aan blijft hangen, opdat gij er niet in gevangen raakt en ten gronde gaat. Bij de Allerhoogste moeten uw gedachten zijn, en uw gebed moet zonder ophouden tot Christus gaan. Als gij de hoge hemelse geheimen niet kunt beschouwen, zoek dan uw verpozing in het lijden van Christus, en woon graag in zijn heilige wonden. Want indien gij vroom uw toevlucht neemt tot de wonden en de kostbare lijdenstekenen van Jezus, zult gij in uw moeilijkheden een grote bemoediging ondervinden. Dan zult gij u niet veel aantrekken van geringschatting door de mensen en zult gij de woorden van hen die op u afgeven gemakkelijk verdragen. Ook Christus is in de wereld smadelijk door de mensen bejegend, en in zijn diepste nood is hij door zijn kennissen en vrienden alleen gelaten in de beschimping. Christus wilde lijden en versmaad worden. En gij waagt het over iets te beklagen? Christus heeft vijanden en tegensprekers gehad en gij wilt alleen maar vrienden hebben en weldoeners? Op grond waarvan zal uw geduld bekroond worden wanneer u geen enkele tegenspoed is overkomen? Als gij geen enkele tegenslag wilt verduren, hoe kunt gij dan de vriend van Christus zijn? Lijd geduldig met Christus en voor Christus, indien gij met Christus wilt heersen. Als gij maar eenmaal volkomen in het binnenste van Jezus zoudt zijn binnengegaan en even de gloed van zijn liefde geproefd had, zoudt gij u niets meer storen aan uw eigen wel of wee, maar eerder blij zijn om de smaad die u wordt aangedaan. Want de liefde tot Jezus brengt de mens tot geringschatting voor zichzelf. Iemand die Jezus en de waarheid lief heeft en werkelijk innerlijk is en vrij van ongeregelde neigingen, kan zich onbelemmerd naar God keren en in de geest boven zichzelf uitstijgen en zalig rusten. Iemand die alle dingen ziet zoals ze zijn en niet zoals ze door de mensen voorgesteld of gewaardeerd worden, zo iemand is waarlijk wijs en heeft zijn kennis meer van God dan van de mensen. Wie innerlijk weet te wandelen en weinig gewicht weet te hechten aan de dingen van buiten, zoekt niet bepaalde plaatsen en wacht niet op bepaalde tijden om zijn godvruchtige oefeningen te doen. De innerlijke mens is spoedig weer in zichzelf gekeerd, omdat hij nooit helemaal in de uiterlijke dingen opgaat. Uiterlijke arbeid deert hem niet, nog een bezigheid die door de omstandigheden geëist wordt, maar hij schikt zich in de dingen zoals ze zich voordoen. Degene die innerlijk de goede gesteltenis en harmonie heeft, bekommert zich niet om opvallende en verkeerde gedragingen van de mensen. De mens wordt enkel belemmerd en verstrooid voor zover hij zich de dingen aantrekt. Als het goed met u stond en gij waarlijk gezuiverd zoudt zijn, zouden alle dingen tot uw welzijn en geestelijke voortgang strekken. De reden waarom veel dingen u mishagen en vaak verontrusten is deze, dat gij nog nooit volkomen aan uzelf gestorven zijt en u nog niet hebt vrijgemaakt van al het aardse. Niets bezoedelt en verstrikt het hart van de mens zozeer als een onzuivere liefde tot de schepselen. Als gij de uiterlijke vertroostingen afwijst, kunt gij uw blik op het hemelse gericht houden en steeds weer innerlijk jubelen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Heiligen Getuigen. En wanneer we deze meditaties en richtlijnen horen van de heilige Thomas Aquinas, is het goed om steeds in het achterhoofd te houden dat hij spreekt over een kloosterleven. En zoals we dat met vele geestelijke werken doen, zeker van kloosterlingen die gericht zijn tot kloosterlingen, moeten we daar toch altijd rekening mee houden. En ook in de tijd zien waarin dit is geschreven, waar toch vaak harde levensomstandigheden waren, waar zeer grote verstervingen eigenlijk vast onderdeel waren van het kloosterleven. Een volgende keer gaan wij verder in het tweede hoofdstuk van het tweede traktaat, de nederige onderwerping aan God. Van harte dank voor uw luisterend oor en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen.